Onze hulp en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 27 en daarvan de laatste drie verzen. Psalm 27, de verzen 5, 6 en 7. Mijn hart zucht mij, o Heer van eeuwentwegen. Zoek door gebeen met ernst mij. Vervoer door lees. ondergang. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zal. Mijn God was mijn hoop, mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heer, God vruchte scher, God moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo dat zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja, wacht, verlaat u op den Heer. De schriftlezing voor deze dienst kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbare woord en wel in het boek der psalmen, daarvan het 27e hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit de dienst thuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Beroemde u de schriftlezing uit Psalm 27. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Als de boze mijn tegenpartijen, mijn vijanden tegen mij tot mij naderen om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heere, om de lieflijkheid des Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijne tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep, en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht, ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij, keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij niet en verlaat mij niet, o God, mijn zeils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijner verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mits gades die vrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd in het goede des, dat ik het goede des Heeren zou zien, in het land der levende ik ware vergaan. Wacht op den Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere. We zullen trachten Gods aangezicht te zoeken in het gebed. Heere, gij weet alles. Gij zijt alwetende. En als mensen grimmig zijn, dan staat er in uw woord, en de grimmigheid des mensen zal u loffelijk maken. O lieve Heere, dat we toch uit die bron der zaligheid gedurig bediend zouden worden, want we kunnen er niet bij. Onze armen zijn te kort, gij moet er ons bij brengen. En Heere, gij zijt niks verplicht, want gij, als gij naar onze ongerechtigheden gadeslaat, ach Heere, wie zal dan bestaan? Het is alles vlees en vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar nochtans, o lieve Heere, heb gij een volk geformeerd, die zullen uw lof vertellen. En mocht dat ook deze dag klinken, Heere, dat gij uw stem laat horen, uw stem in de harten van uw kinderen, maar ook in degenen die nog onbekeerd voortleven, dat het mag zijn tot waarachtige bekering. Ach, deze wereld gaat voorbij met alles wat daarin beweegt en leeft. Maar die de wil Gods doet in Christus Jezus, die blijft tot in der eeuwigheid. Heere, o de poorten der hel kunnen uw gemeente niet overweldigen, kan niet. Wel geprobeerd en gedurig geprobeerd, maar gij, o Heere Jezus, gij zijt overwinnaar in de strijd en gij hebt gezegd, in de wereld zult gij wel verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Heere, daar kan geen kracht tegen op, daar kan geen macht tegen op. Wat gij bereid hebt voor degenen die u vrezen, Heere, mochten we u eens vrezen. Mochten we u eens vrezen, het allerhoogste en eeuwige goed. En schenk gij ons die lust in Christus om u te vrezen. De wereld een scheidbrief te geven, onszelf. Want dat is het grootste struikelblok, dat eigen ik. Dat eigen verdoemelijke ik. Maar gij hebt, o Heere, dat ik, van ik ontdaan, aan het kruis van Golgotha, lieve Heere, geef ons nog uw geest om uw woord te mogen verklaren. Want zonder uw geest is het alles leeg. Zonder uw geest, dan zullen we misschien wel woorden horen, maar niet de kracht ervan ervaren. Wat zou het een wonder zijn als wij die kracht des geestes mochten ervaren. In de toepassing des harten, rechtstreeks van de Heer Jezus Christus afkomstig. Heere, doe het alstublieft, om Jezus wil. Amen. Geliefde, vorige keer hadden we nog wat meer willen zeggen over de functie van de wet. In het stuk de dankbaarheid, naar aanleiding van Psalm 66, vers 16, waar de psalmist getuigt wat God aan zijn ziel gedaan had. En dat, ik heb het al meer gezegd, heel het boek der Psalm is een getuigenis van Gods kinderen. Wat de Heer doet en waarin zij uitgeholpen zijn, doorgeholpen zijn, ondanks alle aanvallen van de duivel. Want geliefde, ook in het juist in het leven van Gods kinderen en knechten is het Satan, de Heer Jezus zegt het zelf, Simon, Simon, de Satan heeft jullie de zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Geliefde, ben je wel eens aan het eind gekomen van je gebeden? Ben je wel eens aan het eind gekomen van al dat bidden van je? En heb het wel eens in je ziel geklonken? Ik heb voor u gebeden, want ik ben het voor u. O, daar moet de kerk van leven, geliefde, van hem die het leven is. En geliefde, dat getuigenis van de psalmist uit Psalm 66, vers 16, dat is niet alleen de psalmist van 66, vers 16, want u ziet het in Psalm 27, wordt ook die lof des Heren verkondigd. Precies hetzelfde, door diezelfde geest, door hetzelfde geloof, door dezelfde liefde van Christus gedreven. Maar we wilden nog wat verder nadenken, als de Heer het geeft, wat dat getuigenis van de psalmist, wat God aan zijn ziel gedaan heeft en wat dat betekent ten aanzien van de rechtvaardigmaking als ten aanzien van de heiligmaking. Geliefden, de reformatie heeft de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze weer herontdekt. Maar ten aanzien van de heiligmaking is deze leer nooit verder tot ontwikkeling gekomen en is men naar Rome teruggekeerd. De leer van de rechtvaardiging van de goddeloze betreft niet alleen het stuk van de rechtvaardigmaking, maar ook van de heiligmaking. Hoewel de rechtvaardigmaking eenmalig is en voor altijd geldend, is de heiligmaking geen proces. Nee. Hoewel het leven der heiligmaking het ganse leven der genade beslaat, is de heiligmaking geen proces. Je kunt niet vorderen in rechtvaardigmaking, maar je kunt ook niet vorderen in heiligmaking. Dat is onmogelijk. Je bent het volkomen in Christus of geheel niet. En geliefde, je kunt wel opwassen in de kennis van Christus. Dat is wat anders. Was dan op in de genade en kennis van Christus. En daarin leert het woord, daarin zijn zuigelingen, jongelingen en vaders in de genade. Maar geliefde, dat wordt in onze dagen ontkend, maar een zuigeling in de genade bezit net zoveel in Christus als een vader in de genade. Alleen een vader in de genade heeft van zijn aandeel in Christus meer kennis, meer oefeningen. Omdat hij meer geoefend is in hetgeen hij in Christus heeft. Gods kinderen krijgen er niet steeds wat bij. Dat is een Roomse leer. En de achterliggende gedachte van die leer, dat is aanvullende gerechtigheid. Ja, je kunt het ontkennen, maar dat is absoluut de waarheid. Een zuigeling in de genade is onbekend aan vaste spijzen. Omdat hij gevoed wordt met de onvervalste melk der genade. Dat zou eens een wonder zijn, geliefde, als hij gevoed mag worden met die onvervalste melk der genade. Want melk doet opwassen. Ja. Dat is ook zo in de natuur. Hè? Maar blijft zo'n baby aan de melk? Blijft zo'n baby aan de melk? Als zo'n baby 9 maanden oud is, zit hij dan nog aan de melk? 9 jaar oud is, zit hij dan nog aan de melk? Neemt moeder hem dan nog op schoot? Dat is 9 jaar en dan komen ze hier en dan krijg je een flesje. Is dat zo? Kijk, een zuigeling in de genade is onbekend aan vaste spijzen, omdat hij gevoed wordt met de onvervalste melk der genade. Jongelingen die krijgen wat meer vaste spijzen, geliefde. En vaders krijgen vaste spijzen. Maar een jongeling in de genade heeft meer licht dan vuur. Ik zeg het verkeerd. Jongelingen in de genade hebben meer vuur dan licht. Maar een vader in de genade heeft meer licht dan vuur. Vat je dat? Ja, zo zeiden de oudjes dat vroeger. Hè? Die konden de zaken benoemen. Tegenwoordig kunnen ze de zaken niet meer benoemen. Arme tijd, arme godsdienst. Maar jongelingen in de genade, die hebben meer vuur dan licht. Maar vaders in de genade hebben meer licht dan vuur. Kijk, Paulus was een vader in de genade. En het geesteslicht wat hij ontvangen had, had hij niet ontvangen aan de voeten van de wet, niet aan de voeten van Gamaliel, maar aan de voeten van Christus alleen. Ja, er zijn er velen die zeggen, ja, maar die kennis van die opgedaan hebt aan de voeten van Gamaliel is allemaal geheiligd geworden. Nou, Paulus zegt dat niet. Paulus zegt, wat ik geleerd heb en wat ik weet, weet ik van Christus alleen. Ik heb het niet van de mens ontvangen, zegt hij. Maar van de Heer Jezus Christus alleen. En aan die voeten, geliefde, aan die voeten van Christus, daar is Paulus geworteld geworden, benedenwaarts, om vruchten te dragen opwaarts. Dus de levende kerk, ja, daar hou je misschien niet van. Maar ik moet hier de waarheid preken, niet waar je van houdt. De levende kerk groeit de diepte in. He, ze worden niet van klein groot, maar van groot klein. Ja. En daar moet God aan te pas komen, geliefde, want klein zijn we van nature niet, ook na ontvangen genade niet hoor. Nu grote bekeerde mensen, he, meer vuur dan licht, grote bekeerde mensen met veel licht. Ja. Ja. Ze worden van groot klein, niet en nul. En daarbij worden ze niet heiliger, maar zij bevinden zich vleeselijk verkocht onder de zon. Ja, als je dat nou nooit geleerd hebt, geliefde, dan ben je onuitstaanbaar. He, zulke mensen waren er vroeger ook op gezelschappen, die hadden dat niet geleerd. He, die waren, nou ja, om het beste ervan te hopen, een zuigeling in de genade, he, of een jongeling. Ja. En die hadden meer vuur dan licht. En die waren bekeerder als ieder ander. He. Onuitstaanbare mensen. Ja. Ik kan beter met de wereld omgaan, geliefde, als met de meeste van Gods volk. Ja, dat zou ik je nou zeggen. Ik ben mezelf tot een last geworden. Ik heb een wallig aan mezelf gekregen. Kijk wat Kolbrugge zegt. Dan leg ik me dood en verrot aan de voeten van Christus. Hij heeft dat wel eens geleerd. Dat wordt door Kersten ontkend. En door D.S.J. Roos belachelijk gemaakt. Maar geliefden die dat doen, die kennen in ieder geval niet de tweede bekering. Dat heb ik u vorige keer gezegd. En we hopen daar nog het een en ander van te zeggen. Want daar ben je zomaar niet mee klaar. Kom je ook nooit mee klaar. Paulus, geliefde, die leerde dat hij vleeselijk was. En dat zegt hij vanuit de bevinding der zaken. Verkocht onder de zonde, Romeinen 7 vers 14. En daar is hij nooit enigszins in afgenomen in die vleeselijkheid. Tegenwoordig, hè, met al die, ik zal maar beginnen met die opwekkingsbewegingen. Hè, die leren zo'n overwinningsleven. En dat je dan de zonde onder de knie krijgt. Nou, dan ben je toch wel van de duivel betoverd. Hoor. Dan ben je echt wel van de duivel betoverd als je dat denkt. God houdt zich over een ellendig en arm volk. Waarom? Omdat ze geen kracht hebben tegen die grote menigte. Nee. Maar hun betrouwen op de naam des Heren, als ze zwak zijn, zijn ze sterk. En als ze sterk zijn, zijn ze zwak. Maar geliefd, het gaat er maar om, worden we uit Christus bediend. Hè? Kijk, je kan wel een hoop vrome praat verkopen, maar daar kijkt God niet naar. Daar kijkt God niet naar. Op deze zal ik zien, op de verslagene en ellendige van geest. Op de armen van geest. Daar ziet God naar. Die verbrijzeld zijn door de bediening des doods, maar ook verbrijzeld zijn door de liefde van Christus. Daar kijkt God naar. Dat is een volk. Want die worden bediend. Uit dat heilig opperwezen, uit die fontein van heil, die nooit vergaat. Ja, ja, de duivel hebt ook geprobeerd vandaag om er een stokje voor te steken. Hij zegt, vandaag ga je maar eens niet preken. Want dan ga ik verhinderen, zegt hij. Oh. Nou, het was hem bijna gelukt. En het was in mijn hart, heb de duivel dan meer macht als Christus. Het is niet waar hoor. Dat is de grootste leugen van de duivel. Want de Heere zegt tot Paulus, ik heb u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Ook de duivel niet. Nee. Nee. Geliefden, het leven der heiligmaking wordt beheerst door de geest der heiligmaking. En die lieve geest, geliefde, die leert geen halve gehoorzaamheid uit. Die neemt geen halve gehoorzaamheid uit de zondaar. Maar die neemt het uit Christus. Hè? De volkomen gehoorzaamheid uit Christus. Hè? Die neemt hij. En die doet hij vruchtbaar zijn in het leven van Gods kinderen. Ja, Gods kinderen zijn echt geen sukkelende christenen hoor. Nee. Ze zijn in Christus. Ontbreekt er niks aan. Maar aan zichzelf, kijk, een sukkelende christen, die is altijd nog wel wat. Hè? Die heeft zelf medelijden, hè? Noem maar op. Ja. Maar ben je wel eens door je vader geslagen met zo'n pak slaag, dat je plat op de grond legt de kern? Ben je wel eens zo geslagen? Want die jij lief heeft, kastijdt. En dan kastijdt een iegelijk zoon die jij aanneemt. Dat is echt waar, echt waar. Dat is enkel liefde. Want als die je niet zou kastijden, was hij een bastard. Was hij een bastard. Ik zeg, Heer, ben ik dan toch een kind? Ja. En de Heilige Geest, geliefde, die gaat geen proces van heiligmaking beginnen. Want dan is Christus niet het begin en ook niet het einde. En de oefeningen des geloofs doet de ziel opwassen in hetgeen hij in Christus heeft. De vaders in de genade die hebben dieper gekeken in die heilsfontein dan zuigelingen en jongelingen in de genade. Maar ze leven uit dezelfde fontein. Ja? Uit dezelfde fontein. Daar valt dus niks meer bij te krijgen bij hetgeen de ziel in Christus heeft. Ook niet ten aanzien van de vruchten die de wedergeboren ziel in Christus deelachtig wordt. Kijk, er valt altijd wel meer te leren in het leven der genade, want de kennis van Christus gaat alles te boven. Daarin is geen plafond. Er bestaat niet zoiets van een gearriveerd christendom. Ja, misschien wel degene die dat pretenderen met het overwinningsleven, die zeggen van nou, ik zondig nog incidenteel. Nou, dat zijn de valse leraren, daar moet je eens over uitkijken. Want daar word je door betoverd. De valse ingeslopen broeders zeiden tegen de Galatiërs, jullie doen flink je best. Maar er ontbreekt nog één ding aan, hè? Dat is die besnijdenis. Die moet echt, anders kan je niet zalig worden. En dat gaat op zo'n vrome manier, op zo'n integere manier, hè, zoals ook dominee J. Roos van de gereformeerde gemeente in Nederland gedaan heeft met de geschriften van Kolbrugge, met de leer van Kolbrugge. Nou is Kolbrugge voor mij niet zaligmakend, want ik heb het niet van Kolbrugge geleerd, geliefde. Maar ik kan Paulus gevoeglijk nazeggen en Whitfield gevoeglijk nazeggen, ik heb het aan de voeten van Christus geleerd. En nergens anders. Ja. Maar geliefde Kolbrugge, dat is een van Gods knechten die in de historie, miniem, de apostelen, die kenden dat ook. Maar na de apostelen, de reformatoren misschien ook, ik weet het niet. Maar Kolbrugge was aan zijn eerste was aan het bekeerd zijn gestorven. Die kende een tweede bekering. Ja. En die leggen altijd met de godsdienst overhoop. Altijd. Als je Kolbrugge's leven beziet, dan is het één gevecht. Eén gevecht. En daar houden ze tegenwoordig niet van. Daar zei ze een dominee tegen me, jij bent een vechter. Ik zeg, jij bent een slap, Janus. Want als je in die goede strijd des geloofs gezet wordt, geliefde, dan krijg je vijanden hoor. Dan krijg je vijanden. 10-koppige vijanden. Die gat, hè, die woonde daar in het Overjordaanse. En die had zoveel vijanden in en uitwendig. Hagarenen, Canaanieten, Filistijnen. Weet ik het allemaal niet. Dus een hele leven heb gat daartegen moeten strijden. Ja, maar gat, die stond op rekening van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die gezegd had tot hem aangaande gat. door de mond van Jacob. Een bende zal hem aanvallen, maar hij zal er aanvallen in het einde. Lief, hè? Ja. Dus God hebt de zijne over voor die strijd en voor dat leven der ellende. Maar kijk, het leven der dankbaarheid, dat is vol met ellende, hoor. Niet meer zoals we dat kennen in het stuk der ellende, wat aan de verlossing vooraf gaat. Nee, het gaat nog veel dieper. Het gaat nog veel dieper. Echt waar, hoor. Als je een kind en knecht van God mag zijn, dan leidt de Heer je door ravijnen en onderaardse gangen. Ja, als je er geen kennis aan hebt, dan steek je altijd de vlag aan. Dan weet je nergens van. Dus de Heilige Geest, geliefde, dan gaat het hier hoofdzakelijk over het proces, over de heiligmaking. Die gaat geen proces beginnen, want dan is Christus geen volkomen zaligmaker. Dus de oefeningen des geloofs, daardoor wast een ziel op in hetgeen hij in Christus heeft. Waarom? Want ik heb gezegd, er valt altijd veel meer te leren in het leven der genade. Hè? Want de kennis van Christus, die is zonder plafond. Er is geen hoogte, geen diepte in, dat is onmetelijk. En in Efeze 4 leert Paulus, totdat wij alle zullen komen tot de eenigheid des geloofs en de kennis van God, van de Zonen Gods, tot de volkomen man. Hè? Tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Kijk, geliefde, vroeger zei Gods volk, een vingerhoed is vol, maar een emmer is ook vol. Hè? Er zit trap en mate, ik gebruik dat woord niet graag, maar er zit trap en mate in de volheid. Maar die kleintjes, die zijn ook vol. Die hebben een want de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Kijk maar naar de hemel. Als het 's avonds of 's nachts een heldere hemel is, dan zie je miljoenen sterren fonkelen. Maar de ene ster fonkelt sterker als de andere ster. Je hebt van die piepkleine sterretjes. Komt God niet aan tekort, geestelijk gezien. Komt God niet aan tekort. Want ze delen allemaal in de volheid, in de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij niet meer, zegt Paulus, kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allerlei wind van leer. Door de bedriegerij der mensen, door haar glistigheid om listig tot dwaling te brengen. Zie je het? Het woord leert het, hoor. Dat doen ze altijd listig, op zo'n duivelsvrome manier. En dat met name in onze dagen. Met name in onze dagen. Heel de gereformeerdheid is tot Rome teruggekeerd. Nou, Paulus zegt, wij betrachten de waarheid in liefde, anderszins, alleszins, daarin op te wassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. En geliefde, naarmate wij in die kennis vorderen, zullen we hetgeen Christus niet is, vanzelf wel loslaten. Ja. Waar ga je niet een zonde overwinnen, om het nou zomaar eens te zeggen? Want Gods volk is al meer dan overwinnaar in Christus. Dat is ze al. Direct na de wedergeboorte. Maar als de Heere, kijk nou, nou komt het er wel op aan. Hè, wat dat getuigenis, wat er van Elisabeth en Zacharië gezegd werd. Dat ze waren onberispelijk beide rechtvaardig voor God. En dat geliefde, ja. Als je nou naar beide Heren mag leven, dat is een groot goed. Hè? Als je veel genade van de Heren mag ontvangen. Maar een groter genade is, hè, als je in de verlatenheid en de eenzaamheid op God betrouwt. Dat is geen vrucht van eigen akker, dat weet ik wel, geliefde. Maar dat werkt de Heilige Geest in het verborgene, want God neemt nooit zijn woord van zijn volk weg. Nooit. Nee, op uw woord heb ik gehoopt. Hè? In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En geliefde, een vader in de genade, die verblijdt zich grotelijks in de genade van de zuigelingen der genade. Maar een vader zal wel eens moeten glimlachen om de werkheilige ballast die zuigelingen en soms ook jongelingen meeslepen. Ballast die je op de loopbaan des geloofs kunt missen als kiespijn. Moet je allemaal kwijt. Maar in het begin neemt de kerk nog heel veel mee. Ja. Het opwassen in de kennis van Christus betekent niet steeds heiliger worden. Hè? Niet steeds heiliger worden. Want dan maken we van de heiligmaking een proces zoals Rome doet. Met haar heiligheidssysteem. Maar daarvan is het einde zoek en het begin duister. Omdat het werken des vleeses zijn en werken des vleeses zijn de opposite van het geesteswerk. Kijk, in de verdiensten van Christus, in de gerechtigheid van Christus, in de borgheiligheid van Christus is geen opwas. Want wat Christus voor de zijnen, voor de kerk gedaan heeft, daarin moeten we geoefend worden. Want Gods kinderen weten doorgaans niet half wat zij in Christus hebben. Niet half, nog niet voor een kwart. Hetgeen in het door Christus op onze naam staat, geliefde, dat kun je niet verwerven. Niet erbij krijgen, nee. Want dan zit je verstrikt door een aan de slag evangelie om te vorderen in de wet. Hè? Maar die dat doen, leven niet uit Christus. Dat heb ik u vorige keer bewezen. Nou, u zegt, zeg het nou nog eens één keer duidelijk. Nou, dat moet van God komen, want wij zijn enkel duisternis. Maar om het met het getuigenis van de schrift te zeggen, zijn talloze kinderen Gods die na hun rechtvaardigmaking direct in overspel vallen. Geestelijk overspel. Door te hoereren met hun eerste man. Hè? Met de oude mens onder de wet. Maar geliefde, de wet hoort bij de oude mens. Niet bij de nieuwe. Want de wet is de wet des oude mens. Paulus zegt, dat is de wet des mans. En als die man gestorven is, dan ben je niet meer gebonden aan die wet des mans. Lees dat maar in Romeinen 7. Ja, zo kom je er ook niet achter. Maar we zijn wel verplicht om het woord te lezen en te doorzoeken. In biddend opzien tot de Heer. Als je daar nou eens arm en ellendig van mag worden, dan zeg je, Heer, ik versta er niks van. Zijn er nog zielen die het niet meer verstaan? Waarin hun leven, ben je nou eens openbaar gekomen, waarin je leven nou enig grote puinhoop is geworden. Hè? Ja. Alles verkeerd doen, dat kennen we. Alles verkeerd doen, dat kennen we. De rijke jongeling zegt, goede meester. Nou, Christus, wees van zich af. Hij zegt, wat noem gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Klaar. Hij zegt, houd toch op. Want het goede te doen, zegt Paulus, dat vind ik niet. Nee. Ja, in Christus. Die hebt het alleen goed gedaan. Bij de oude mens, geliefde, hoort de wet. Want de wet is de wet des oude mens. Maar bij de nieuwe mens hoort het evangelie. Omdat die oude mens gestorven is. En derhalve heeft de wet des oude mens op die nieuwe mens geen vat. Is niet meer van kracht. Kijk, in onze dagen, en dat is niet alleen in onze dagen, want dat is al direct begonnen in de nadere reformatie. Ik moet haar zeggen in de na-reformatie. Willen velen de wet doen uit dankbaarheid om heilig voor God te leven. Maar Paulus zegt, en lees gelaten, die gelaten brief, die kostelijke gelaten brief, maar Paulus zegt in gelaten 2, als ik opbouw hetgeen ik afgebroken heb, dan maak ik mezelf tot een overtreder. Daar heb je het. Want als je de wet wil doen uit dankbaarheid om heilig voor God te leven, dan maak je je juist tot een overtreder. Omdat de wet als bron, als je de wet als bron en regel neemt voor je heiligmaking, dan leef je niet uit Christus, want Christus is de bron van heiligmaking, niet de wet. Blijf in mij, zegt Christus. Niet alleen voor de rechtvaardigmaking, maar je ganse leven. De oude mens onder de wet verkeert onder de claim van de wet, onder het vloekvonnis der wet. Maar de nieuwe mens in Christus verkeert onder de genade overeenkomstig de wet. Maar de wet is geen bron waaruit zij leven. Nee. Ja. Gods volk wandelt niet in strijd met de wet, hè, als het recht legt. Als het recht legt, hè, want de zonden van de Bijbelheiligen zijn ook, en dat mag ik ook zeggen, de zonden van de Bijbelheiligen zijn ook Nou, ik zou haast zeggen rijkelijk in het woord opgetekend. En de godsdienst die zoekt altijd een heiligmaking die bij Gods volk niet te vinden is. Niet te vinden. Niet te vinden? Nee. Want die letten overal op elke slag zout. Hè? En dan moet je helemaal... Want weet je welke toetssteen ze nemen? Niet het evangelie, maar de wet. Maar welke toetssteen nam Paulus tegenover Petrus toen die veinsde met de Joden? De wet? Lees ik nergens. Hij zegt, gij die niet recht wandelt naar het evangelie. Daar heb je het. En de godsdienst die keert het om. Die neemt de wet ter hand, die ze zelf met geen vinger aanroeren. Want met al die regel des levens mensen, ook met dominees die dat leren, daar ben ik mee aan een eind gekomen. Daar heeft God me gruwelijk mee aan een eind gebracht. Hij zegt, en je zult er tegen getuigen. Tegen die gruwelijke, afvallige leer. Ja, ze leven, Gods volk leeft overeenkomstig de wet door het evangelie. En de godsdienst, ik heb het al gezegd, die zoekt bij Gods volk altijd een heiligheid die ze niet hebben. Want de godsdienst zoekt het in gedrag en vlijt. En dan speuren zij of zij iets aan te merken hebben op Gods kinderen. En dan is er krachtens de gedragregels van Mozes altijd wel wat te vinden. Altijd wel wat. Ik krijg elke week e-mails. En dan zeggen ze, je denkt zeker dat je de waarheid in pacht hebt, maar je zal straks in de hel branden. Ja, zover zijn we weg. Ik zeg, mooi tegen Luther zeggen, mooi tegen Paulus zeggen, mooi tegen al Gods knechten zeggen, die mogen staan, die geroepen, echte geroepen knechten, hoor, want tegenwoordig, ik heb geen respect meer voor een dominee die niet in de bressen staat, daar heb ik absoluut geen respect meer voor. Nee. Want daartoe is een dominee geroepen, dat is een predikant, die moet in de bressen staan, als de waarheid van het evangelie in het geding is en als een schapen. Tegenwoordig kun je afstand van een kerk nemen en dan krijg je nog een trap na. Ze hollen naar de kansel om te zeggen van nou, die en die hebben dank voor zijn lidmaatschap. Daar zijn ze hartstikke blij mee. Vooral als je getuigende mond hebt. En ik kan die man en paard noemen. Maar toen het in Springfort daar was, dat ze al die brieven genegeerd hebben, toen zei de Heer, schud het stof van je voeten. Dat is een oordeel voor die gemeente. En je kunt de preken zoveel als je wil, dat helpt niks. Want als God zijn oordelen gelden, als God sluit, dan kan niemand openen. Geen dominee, niemand. Ik kan je er nog meer van vertellen, maar geliefde, daar gaat het nou niet over. Gods kinderen zijn geroepen heiligen in Christus. Ook als zij in de zonde gevallen zijn. Verliezen zij die status in die zalige status in Christus niet. Toen Simpson bij de Lila lag. Ja, ik moet het zo in onze dagen zo wel zeggen hoor. Ik ga niet de zonde bagatelliseren. Als hij dat ervan maakt, dan ben je ook een duivel. Want dan luister je als een duivel. Maar toen Simpson bij de Lila lag, was het een geroepen heilige in Christus. Ja. Gods kinderen zijn wel geel. Gij geheel anders. Hè? Maar ze zijn niet bijzonder. Hoor. Ze zijn echt niet bijzonder. Ze hebben wel een bijzondere God. Maar ze zijn zelf niet bijzonder. Gewone mensen van vlees en bloed. En dan kom je bij Gods volk ook vlees tegen. Verrot vlees. Ja. Maar weet je wat het nou het kenmerk is van het ware? Gods ware volk die komt ermee in de diepte. Als je over de zonde heen kan leven, ben je geen kind van God. Ben je absoluut geen kind van God. Nee, Gods volk die hebt dan geen leven meer aan de ziel als er een zonde tussen zit. Ja. En dan moet de Heere weer herstelling werken. Hè? Net zoals bij Petrus. Hè? Met Petrus weer hersteld in diezelfde genade die hij in Christus had. Ja. Nou, Gods volk dat zijn geen pilaarheiligen hoor. Dat willen ze in onze dagen. Hè? Om ze maar uit te schakelen. Om ze maar uit te schakelen. Hè? Ik heb meer last gehad van revo-dominees als van de wereld. Dat zal ik je vertellen. Zijn vervolgers van het levende kind, dat zal ik je vertellen. Ik kan man en paard noemen. Een boek vol voorbeelden. Vervolgers van het levende kind. En die preken van hun, die worden gepubliceerd. Hè, op allerlei websites. Maar je moet er eens mee wandelen, geliefde. Het zijn geen Lazarussen die van die lekkende honden hebben. Ze weten nergens van. Ze gaan niet meer door de diepte der zee. Ze zitten op de lauweren. Gods volk struikelt in velen. Maar zal ik eens wat vertellen, geliefden? In Christus doen zij geen stap verkeerd. Omdat zij begrepen zijn in de volkomen gehoorzaamheid van Christus. U zegt, maar die wet die moet toch in het kader van het leven de dankbaarheid scherpelijk gepredikt worden? Ja, ja, dat zegt ook de Heidelberger. Maar wat zegt de Heidelberger daarbij? Opdat we des te meer onze zaligheid zouden zoeken in het enige offer van Christus. Daarin was de kerk op, naar beneden. Ja, u zegt, bij u hou je nooit wat over. Gelukkig. Gelukkig, want als ik een nul en niet ben, is Christus, komt Christus, zet Christus die één ervoor, die grote één. Hij zegt, ik ben het voor u. Moet je er nog wat zijn? En moet je er nog een proces ondergaan? Tegenwoordig hebben ze aan Christus niet meer genoeg. Dat is het bewijs. Dat is het bewijs. En dan gaan al die kerken, als mijn kleinkinderen gedoopt moeten worden, dan zeggen ze, ja, maar je moet eerst belijdenis doen. Waar staat dat in het woord? Dat is een teken dat de kerk doopt. Nee, God doopt. God doopt. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Wat blijft er? Wat is er van de mens in? Je kan alleen belijdenis doen, geliefde, als je het ware, zaligmakende geloof deelachtig bent. Anders niet, hoor. Anders niet. Anders is het rooms. Zo rooms is een kroot. Ja, maar u zegt, dan kunnen ze maar raak leven. Oh, nou dat doe je toch wel. Want ja, je kunt natuurlijk een prachtige revelkleren aantrekken en keurig in de kerk zitten. Maar daar kijkt God niet naar. God kijkt naar de gezindheid van je hart. En als dat niet in Christus is, ben je een verdoemelijke zondaar, kan je God niet behagen. Dus geliefde, de wet, als de wet wordt gepredikt volgens de opstelling van de Heidelbergen, dan moet dat dus zodanig gebeuren dat de bekeerde mens de wet opnieuw uit handen valt. Als je de wet erbij genomen hebt als een kind van God, dan moet de wet zodanig ik gebruik maar woorden van Calvijn, hij zegt, trouwens, het zijn woorden van de schrift. Johannes en Jacobus waren zonen des donders. Letterlijk. Geestelijk letterlijk. Ja. Er moet een wet zodanig gepredikt worden, geliefde, dat de wet je opnieuw uit handen valt en dat je je eigen leert kennen als een dode hond. Als een groot vleeselijk beest die niks anders heeft dan Christus en zijn gerechtigheid. Alle werkheiligheidsstelsels ten spijt. Als je werkelijk Gods wet serieus neemt, nou dat doen we van nature helemaal niet. En ook, maar als de Heere die wet serieus maakt, om het maar eens menselijk te zeggen, als wet, dus als de wet wet wordt in je leven. Nou spreek ik in het stuk de dankbaarheid hoor. Als de wet wet wordt in je leven, nieuwelings, dan houd je geen andere heiligmaking over dan de heiligmaking van Christus. En als je er nog wat bij smokkelt, ben je een huichelaar. Ja, het gaat hier op de scherpst van de snede, geliefde, en ik ken er geen gram vlees bij smokkelen. Dat verbiedt Gods geest me. Ik ken er geen gram vroom vlees bij smokkelen. Maar als dat zo is, als je leeft van de gerechtigheid en heiligmaking van Christus, dan kun je niet meer zwijgen van Hem die je leven is. Dan beroept Mephibozet het uit. Wat is het dat u heeft omgezien naar zo'n dode hond als ik ben? Zijn er nog van die dode honden in ons midden? Kun je ze onder het leger predikanten niet meer vinden. Ze zijn allemaal pilaarheiligen geworden. Ze durven de mond nog ineens open te doen, want dan zijn ze bang dat ze een besmette naam oplopen. Ze durven de grondzaken niet meer ten bedde te brengen. Vrome stukken schrijven in die Bilderberger krant die het Reformatorisch Dagblad heet. En niet de fundamentele zaken aanpakken. Maar Johannes de Doper die zegt tegen Herodes, gij een ongeoorloofd huwelijk. Waar zijn ze, die predikanten? Waar zijn ze? Die schotten die zeiden die regeringsvasten vlijmscherp te wachten. Ze zijn allemaal oude wijven geworden in onze dagen. Ja, het is met geen pen te beschrijven. Maar als Christus de enige is geworden in je leven, dan kun je niet meer zwijgen van Hem. En daarin wassen Gods kinderen op. In die dode hondenkennis, als ik het zo eens mag zeggen. Die dode honden komen zij nooit te boven.
He, die dode hondgestalte komen ze nooit erboven. Want als de wet geestelijk is, en dat is die, niet een beetje geestelijk. Als de wet geestelijk is, dan ben ik een vleeselijke hond, een groot beest, maar tegelijkertijd overwinnaar in hem, die de dood verslonden heeft tot overwinning in onze plaats, volk des Heren. De wet is en blijft de bediening des doods, ook in het stuk de dankbaarheid. Ja. En de eis van de wet, geliefde, die wordt door het evangelie nooit afgezwakt, maar ten volle bevredigd in Christus. Dat is ontvangen genade, als de wet ten volle bevredigd wordt in Christus. Ze zeggen wel eens, ja, dan grijpen ze even Christus aan, of de belofte uit het evangelie. Maar is de wet bevredigd geworden in je leven? Daar gaat het om hoor. Daar kijkt God naar hoor. Niet naar een gestolen Jezus, die moet je toch weer in leven. Niet naar geplukte beloften die niet toegepast zijn. Helpt niks. Ja, u zegt mooi dat nou zo scherp prediken. Ja, dat nog zo scherp prediken. Want het woord, het zwaard des woords, is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Het gaat door de verdeling der ziel. En de samenvoegselen des, en des mergs. En het is een oordelen der gedachten en overleggingen des harten. Dus geliefde, vanmorgen leg je op de operatietafel. Van het woord, hoor, niet van mij. Ik heb maar een stel botte bijlen. Maar dat zwaard van het woord, dat is zo vlijmscherp. Zo vlijmscherp, dat kan ik je niet zeggen. Je hoeft het nog ineens aan te raken of je snijdt je vingers eraf. Ja. Mooi in die Betsemieten vragen die in de ark keken. Met er gelijk hun hoofden eraf gesneden. En er vielen duizenden doden. Ja. Dus je kunt pas uit het evangelie leven, geliefde. Mooi goed horen hoor. Als de wet tot zijn recht gekomen is. En ook aan zijn recht komt in het leven de dankbaarheid. Hoor je dat? Hoor je dat? Ik zeg nog een keer. Je kunt pas uit het evangelie leven, werkelijk, hè, geestelijk, gelovig, als de wet tot zijn recht gekomen is. En ook aan zijn recht komt in het leven der dankbaarheid. En als je denkt dat de wet genoegen neemt met een halve of gedeeltelijke gehoorzaamheid in het stuk der dankbaarheid, dan maak je een dodelijke vergissing. U zegt, maar Gods volk, die redt dat toch nooit om al die... Toch moet het. Toch moet het. Toch moet het. En dat is ook waar in het leven van Gods kinderen. Als de Heer Jezus tegen die bruid zegt, ik zie in u gans geen gebrek. Dan geldt dat voor het leven der heiligmaking. Waarom? Ze was bekleed met het kleed van de borgheiligheid van Christus. De wet die was volkomen tevreden met die bruid. Ja. Ja. Dus Gods volk beoefent geen gedeeltelijke heiligmaking. Ja, dan moet je goed verstaan, want hier worden zaken genoemd. Gods volk beoefent geen gedeeltelijke heiligmaking. Nee, zij beoefenen de volkomen heiligmaking van Christus ten dele. Vat je het? Dus geen gedeeltelijke heiligmaking. Dat is allemaal roos. Want met een gedeeltelijke heiligmaking kun je niet voor God verschijnen. Maar wel met de volmaakte heiligheid van Christus. Daarom staat er ook in het woord. En we komen er nog wel op terug. Zonder, en dan komen ze met die tekst aan, dan krijg ik e-mails en zeggen ze, ja, maar u bent een antinomiaan, want u zegt, maar het woord zegt, zonder heiligmaking zal niemand de Heer zien. Ik zeg, nou, dat staat niet in het woord. Zie ik, je begint gelijk al het woord te vervalsen. Dat zijn van die subtiele vervalsers. Hè? Die laten één woordje weg, één lidwoordje laten ze weg. Want weet je wat er in het woord staat? Zonder de heiligmaking zal niemand de Heer zien. En dacht je dat God genoegen neemt met een gebrekkige heiligmaking? Nee, daar wordt de heiligmaking van Christus bedoeld. Zonder de heiligmaking van Christus zal niemand de Heer zien, in der eeuwigheid niet. Dus ook in het stuk der dankbaarheid, geliefde, moet de wet volkomen genoegdoening vinden in het leven van de gelovigen. En dat vindt de wet ook. Namelijk in de toegerekende borgheiligheid van Christus. Hè, die op rekening gezet staat van de zondaar. Dus Christus, en die wordt niet later op rekening gezet, later als de borg gerechtigheid van Christus. Nee, tegelijkertijd. 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 Ja. Dus Christus is ook volkomen zaligmaker in het leven der dankbaarheid. En daarom bevinden Gods kinderen zich geheel overeenkomstig de wet, namelijk in Christus. Al lag je hele leven bewusteloos. Maar in Christus, als je een kind van God bent, nog een volkomen zaligmaker. Ten eerste door toerekening van de volkomen gehoorzaamheid van Christus. En ten tweede doordat zij in Christus zijn door het geloof. En het geloof heeft alle werken van Christus in zich. Hoor je dat? Dus als de boom goed is, dan zijn ook de vruchten goed. Tegenwoordig keren ze het om. He? Tegenwoordig keren ze het om. Het is wel een toetssteen, hè? Want de Heer Jezus zegt, aan de vruchten kent men de boom. Ja. Maar als je nou naar Gods kinderen kijkt, geliefde, met een mooie ogen en oren gekregen hebben bij God vandaan, want anders zul je ze altijd veroordelen. De duivel die spreekt nooit geen goed van Gods kinderen. Of het moet een vals schouderklopje zijn. Hè? Als de boom goed is, zijn ook de vruchten goed. Je moet het vanuit Christus. Wat zeg ik vanuit Christus? Als de boom goed is en die is goed, zijn ook de vruchten goed. Maar als toetssteen legt de Heer Jezus, hè, gaan, dan zeg je, aan de vruchten kent men de boom. Nou, dus al die regel des levens mensen, die gaan hier onderuit. Die kunnen deze toets van Gods woord niet doorstaan. Nee. Nee, absoluut niet, want als je er zelf werken bij voegt, hoe vroom ze ook klinken, hè, hoe vroom ze ook schijnen, dan breng je voort stinkende vruchten, want dan maak je jezelf tot een overtreder. En kan een overtreder goede vruchten voortbrengen? Dan moet je mij eens vertellen. De vruchten zijn er al voordat we ermee bedeeld worden, want ze zijn in Christus. De Heer Jezus zegt tot de zijne, uw vrucht worden in mij gevonden. Dus ik heb vorige keer gezegd, en die takken die in de rank geënt zijn, geliefde, die worden met vruchten beladen en die trekken hun levenssappen uit de ware wijnstok. En dan gaan ze vruchten dragen. De een 30-voud, de andere 60-voud en de andere 100-voud. En ik heb u toen gezegd, die 30-voudige vrucht voortbrengen, dat worden er nooit geen 29. Ook nooit geen 31. En dat geldt voor die andere ook. Die 60-voudige vrucht voortbrengen, dat worden er nooit geen 59. Want God ziet de zijne in Christus aan. Hè? En er zijn die 30-voudige vrucht, dat is een volheid uit Christus. Hè? Vroeger zei dat volk een vingerhoedjes vol. En die 60-voudige vrucht is ook de volheid van Christus. Die 30-voudige vrucht en die 100-voudige vrucht is ook een volheid uit Christus. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Maar niet in volheid. Ze zijn alle vol. Hè? Door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Hè? Van die zonne der gerechtigheid. Daardoor worden de sterren verlicht. Die hebben van zichzelf geen licht. Met een zonsverduistering dan zie je geen ster fonkelen. Al is het firmament nog zo helder als wat, dan zie je geen ene ster. Nee. Dus geliefde, de Heer zegt, uw vrucht worden in mij gevonden. Nou, dat is een grote verlossing voor al Gods kinderen als ze daar verstrikt zitten. Als ze opnieuw verstrikt zitten. Hè. En dan denken ze dat ze daar nog wat bij moeten leggen. Maar de wet vindt in Christus alles wat de wet eist. En in die volkomenheid van Christus delen wij door het geloof. Niet een beetje, maar dan delen we in de volkomen gehoorzaamheid en in de volkomen heiligheid van Christus. Die staat op onze naam. Als de Vader met eerbied gesproken naar een kind van Christus kijkt, dan ziet hij daar de volkomen heiligheid van Christus. Anders niet. Hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob, geen overtreding meer in zijn Israël. Dus de vruchten die zijn er al voordat we ermee bedeeld worden. Ja. En de wet die vindt in Christus alles wat de wet eist. En ja, in die volkomenheid kan je alleen delen door het geloof. Wie leert dat de wet erbij moet komen in het stuk de dankbaarheid, die maakt zichzelf tot een overtreder en die heeft aan Christus niet genoeg. En denk erom, dat wordt heel vaak op zo'n subtiele vromigheid geleerd, dat is ontzaggelijk. Ik denk, de duivel die is zo slim, ik zou er nooit opkomen. Ik zou er nooit opkomen wat ze daarin verzinnen. Op gereformeerde kansels. Ik zou het in mijn hersens niet kunnen vinden. wat ze tegenwoordig leren en al lange tijd leren. He, met die vervloekte regelwet, evangeliewet. Dat leert Gods woord niet. Christus heeft aan het recht Gods genoeg gedaan. En God is ten volle verzoend met het offer van zijn zoon. En de wet is tot zwijgen gebracht in en door het bloed van Christus. En krachtens de lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van Christus is de zaligheid verzekerd voor degenen die in Christus zijn. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En geliefden die zalig zijn, die met God verzoend zijn, die nu ontheven zijn van de straf en het vloekvonnis der wet, die gaan niet de wet erbij nemen om hun leven te regelen. Want dat zou betekenen dat zij in de zonde hun vermaak hebben. Ja, u zegt, wat zeg je nou? Ja, ja. Want als ik de wet erbij neem naast Christus, dan maak ik mezelf weer tot een overtreder. Dus dan ga je de zonde doen. Omdat de wet de zonde opwekt, de zonde levend maakt. Dus als het vlees die wet oppakt, geliefde, dat is de zonde doen. Gods kinderen kunnen met de wet niet meer leven en de wet niet meer met hen. Nee. Het leven kan met de dood niet huishouden en andersom evenmin. U zegt, waarom zegt de psalmist dan, hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Omdat hij die heilige wet Gods in Christus bewaarde in de ark. En zich vermaakte, kijk maar in de grondtaal, in het offer van Christus. Maar als je de Bijbel biblicistisch leeft, geliefde, ja, dan zie je in het bordeel van de paus. Want dat hele Vaticaan, dat is één groot geestelijk bordeel. En daar zit je zomaar in, hoor. Daar zit je zomaar in. Ja. Kijk, geliefde, wie in Christus is, heeft in de zonde zijn vermaak niet meer. Het leven is eruit. En als een kind van God zondigt, als een kind van God zondigt of in de zonde valt, dan heeft hij daar zijn vermaak niet en dat vindt hij afschuwelijk. Ja. Want zijn leven is Christus. Gods kinderen wandelen op de smalle weg ten hemel. En op de smalle weg is het onmogelijk om in de zonde te leven, want er is die weg te smal voor. Tegenwoordig kunnen ze het. He? Christus en een beetje van de wereld meenemen. Ja, maar u zegt, we zijn toch geen monniken die daar een ascetisch leven moeten leiden. Nee, nee. De Heer Jezus die bidt, hij zegt, Vader, ik bid dat gij niet uit de wereld wegneemt. Hè? Nee, dat niet. Maar dat gij ze bewaart van de boze. Ja. Dus we niet van de wereld, maar we blijven wel, hè, op twee voeten in deze wereld staan. Hè. Dat hebben een purpose, dat hebben een doel. Ja, om je licht te laten schijnen. Dat is niet je eigen licht, hoor. Die wijze maagden die scheiden die lamp, hè. Die lamp, dat was niet hun lamp, hoor. Nou, moet dat maar eens goed onderzoeken. Gods kinderen wandelen op de smalle weg ten hemel. Ik zeg het nog een keer, en op die smalle weg is het onmogelijk om in de zonde te leven. Omdat Christus zelf de weg is en niet de wet. Ook niet als zogenaamde regel en richtlijn voor een heilig leven, want dat is Christus en zijn evangelie alleen. Die in de leer van Christus blijft. Die heeft beide, de Vader en de Zoon. En wie daarvan afwijkt en de wet erbij neemt, die heeft nog de Vader, nog de Zoon. Nogmaals, Gods kinderen zijn niet tegen de wet. Die proclameren geen onzedelijk of ongerechtig leven, absoluut niet. Maar een leven uit het evangelie, dat is miljoenen keren nauwer als een leven uit de wet. Dat zal ik je vertellen. De Heer zegt, als uw gerechtigheid niet overvloedig is als de schriftgeleerden en de fariseeën, dan zul je desgelijks vergaan. Dus. Gods kinderen wandelen naar het evangelie. En als je in Christus naar de geest wandelt door het geloof, dan wandel je niet meer naar het vlees. Want die naar het vlees wandelen bevinden zich onder de wet. Maar Gods volk is onder de genade. En daar regeert de genade alleen. De genade doet het alleen. Dus de wet erbij nemen, geliefde, resulteert in de wandel naar het vlees. Omdat de wet geen zonde beteugelt, maar die juist opwekt en levend maakt. Ja, we zullen er eerst eens van zingen. En van die 30e psalm, psalm 30. En daarvan het 8e zangvers. Ja, ik zou ze allemaal wel willen zingen, mijn geliefde. Daar is nou de tijd niet voor. Psalm 30, straks. Straks hoef je niet meer op te houden met zingen. Maar. Ja, psalm 30, vers 8. Gij hebt mij weeklacht en geschrijf veranderd in een blijderij, mijn zak ontbonden en mij weer met vreugd omgord. Opdat mijn eer niet zwijgt, zo klimt uw lof naar boven, mijn God. U zal ik eeuwig loven. Psalm 30, vers 8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei. De wet erbij nemen resulteert in een wandel naar het vlees. Omdat de wet geen zonde beteugelt, maar die juist opwekt en levend maakt. En we zijn vlees. Het deugt niks van een mens, ook niet van een kind van God. En wat die deugt, deugt die in Christus. Ja. Dus de wet moet zodanig gepredikt worden dat ook Gods kinderen geen andere heiligmaking meer overhouden dan de heiligmaking van Christus, dan de gehoorzaamheid van Christus. Ja. Omdat zij volgens de geestelijkheid der wet volkomen vleeselijk blijken te zijn. Ja, daar is een ontdekking. Daar is een ontdekking. Ik wil ook al een vroom ventje worden, maar de Heer heeft het me gruwelijk afgeleerd. Ja. Verkocht onder de zonde. Gods kinderen zijn in zichzelf. In zichzelf zijn ze geen overwinnaars. Nee. Maar alleen in Christus. Hè? En wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Wie? Hè? Durven er hier op te staan en dan met een beschuldigende vinger naar Simpson wijzen? Of naar Petrus? Of naar Noach toen die naakt in zijn tent lag? Er zijn dominees die het doen en dat zijn huichelaars. Daar zal God mee afrekenen. Wel, kijk, ik ga het me nog een keer herhalen. Als een kind van God in persoonlijke zonde valt, dan, als hij er dan niet naast gaat zitten, maar jij gaat erboven verheft, dan krijg je God een keer op bezoek en zodanig dat het je leven bijkans zal gaan kosten. Maar als ze zondigen tegen de waarheid van het evangelie, dan zegt Paulus, bestraf die zondigen in alle tegenwoordigheid, opdat iedereen vrezen. En zo deed hij dat met Petrus. Toen kwam de leer, de waarheid van het evangelie in het geding. En tegenwoordig kunnen ze blijven zitten. Hè, kunnen ze meeveinzen, want dat is de kerk van vandaag. Hoor. Er gaat niks meer vanuit. Het is een stank waar de wereld nooit voor zijn leven jaloers op kan worden. En als de wereld in de kerk komt, zijn ze gelijk betoverd. Gelijk bedorven. Als God er niet aan te pas komt en ze er niet meer uit lijken. Gods kinderen zijn in zichzelf geen overwinnaars der zonde. Dat zijn ze alleen in Christus. Hè? Ondanks de zonde die in hen zijn overgebleven. Want dat lichaam der zonde, geliefde, dat wordt nooit bekeerd. Nooit. Dat is Paulus ook, dat lichaam der zonde is Paulus nooit niet 1% afgestorven als hij zegt, ik ben vleeselijk. Hij zegt niet een stukje, niet een beetje, maar totaal. En dat was hij tot zijn laatste snik. Ja. En als men de wet erbij haalt in het leven de dankbaarheid, dan speelt men de zonde en de duivel in de kaart. He, dat kan ook op een ongelooflijke vrome manier. Zoals Deus Kerst en Deus Roos propaganderen in die wachter Sions. En Kerst is een boeken. Ik zou je vertellen, dominee G.H. Kersten verstond Kolbrugge met name ten aanzien van de stukte van de heiligmaking voor geen draad. En die neemt D.S.J. Roos als normatief. Een dominee die 186 dwaringen op zijn naam heeft staan, die nemen ze als normatief. Nou, dan ben je wel dodelijk betoverd. Kersten deelde het leven der dankbaarheid tussen Christus en de wet. En dat doet heel de afscheiding. Maar die dat doen, die kunnen boeken vol onzuiver dogmatiseren, maar zij kunnen niet getuigen wat God doet en gedaan heeft ten aanzien van het leven der heiligmaking. Want dan moeten ze het allemaal zelf doen. Natuurlijk, met vrome woorden, hè, door genade zeggen ze dan, en in afhankelijkheid van de geest, maar ondertussen doen ze het allemaal zelf.
Kijk, die psalmist, geliefde, die getuigd komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, van harte hoor, niet half, van harte, hoort wat mijn God deed ondervinden, niet ik, God, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dus daar is al het doen der wet van uitgesloten, omdat God het doet. En God doet niet iets, maar alles, er valt niks meer bij te doen.
Kijk nog aan Gods kinderen die wet wel bewaren door het geloof in de ark. He? En dan gaan ze hun leven wel versieren. Oh ja. Niet met kunstlicht. Niet met kunstlicht. Nee. Maar met dat licht des geestes. Als je nou meer licht als vuur mag ontvangen, zou je nooit zeggen van jezelf. Hoor. En ze verwijten mij, ja u pretendeert alles te weten. Nou, gefeliciteerd. Denk dat heel je leven lang en komt dat voor de rechterstoel van Christus te staan en hoort dan zijn getuigenis. Dan kijk, met al deze vleeselijke, vieze beschuldigingen, daar doe je mij geen kwaad mee, hoor. Echt niet, hoor. Maar ik zou je zeggen, geliefde, al die mensen, Kersten en een Roos, dat zijn antinomianen, want die doen de wetten niet in het stuk der heiligmaking. Die doen de wetten niet. Want die maken zichzelf als een overtreder en daarom heerst de dood in die kerken. Gij hebt de naam dat geleefd en gij zijt dood. Omdat je de wetten weer bijpakt en niet genoeg hebt aan Christus. Aan de volheid van Christus. Aan de heerlijkheid van Christus. Maar dat de psalmist had er genoeg van. Hè? Ja, die had een overvloeiende verversing ontvangen. En dan gaat hij dan, ja, kon hij zijn mond niet meer overhouden. En als hij het ken, heb hij nooit geen overvloedige verversing gehad. Nooit geen overlopende maat, gelijk een bron. God is geen karig God, hoor. Gelijk een, niet een druppeltje, oh nee, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Ja. En daarin worden Gods kinderen verzegeld door de tweede bekering. Dan ga je anderen geen last opleggen door regels en richtlijnen van raak niet, smaak niet en roer niet aan. He, dan ga je de wet van Christus vervullen door elkanders lasten te dragen. Dat is ook, dat is, weet je... Die Paulus, die grote apostel Paulus in Galaten, die ging de wet van Christus vervullen toen die Petrus in het openbaar bestrafte. Daar houden ze tegenwoordig niet van. Want tegenwoordig denken ze dat elkaar lasten dragen en dan kom je met een doos gebakken dragen. Mens, wat een onzin. Nee, dan wil je ook dat andere kind van God in de voetstappen van Christus doen gaan. Maar niet ten eerste, hoor. Want de hoofdsom der wet is God lief te hebben boven alles. Paulus had God lief boven alles. En ten tweede had hij Petrus lief als zichzelf. Dat zijn we echt kwijt, mensen. Het is allemaal zoete lieve Gerritje. Dan hebben ze tegenwoordig zijn het hele klieken. Daar ben ik ook achter gekomen. Hele klieken. Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Hè? En dan gaan ze van elkaar een beetje stroop om de mond strijken. Nou, ik ben zo in de natuur al niet opgevoed. Mijn vader heeft me met klappen grootgebracht. Ja, en als hij te hard sloeg, kreeg ik 5 gulden. Hij zegt, nou, te hard geslagen. Zeg. Oh. En dan dropen de tranen uit zijn wang. Hij zegt, nou, ik heb je te hard geslagen. Ik zeg, vader, houd u gaven voor uzelf. Want ik heb u even lief. Ja. Kijk, hoe voeden wij onze kinderen op, geliefden? Door ze allerlei cadeautjes te geven? Dat doet God niet, hoor. Zo voedt God zijn kinderen niet op. Nee. Hij voedt ze op en fundeert ze in het woord. Want dat is een schat, geliefden. Dat is net die schat die man in die akker vond. Die schat, die parel van grote waarde. Daar heb je het. Dat kan je vinden in het woord. Dat kan je vinden. Ja, u zegt, moet je geopenbaard worden. Dat is waar, hoor. Dat is waar. Maar die zoekt, zegt het woord, die zal vinden. Ja, ik was te laat met zoeken, dus. Nou, heb Christus mij gevonden, omdat ik te laat was met zoeken. Maar hij is nooit te laat. Hij is altijd op tijd. Die lieve Heer Jezus. Ja, dus daarin worden Gods kinderen verzegeld door de tweede bekering. En daar ga je anderen geen last op leggen, zoals op het apostelconvent. Dan wouden die Joden zeggen, ja, hou eens even. Tuurlijk, het is alles door het geloof, maar er moeten ook werken bij komen. Dat moet je kunnen zien, die besnijdenis. Wat verzoekt gij God, zegt Petrus. Gij legt de mensen lasten op die te zwaar zijn om te dragen, die ook onze vaders niet hebben kunnen dragen. Nee, geliefde, dan ga je van je afwijzen en dan ga je op Christus wijzen. Maar dan ga je daarbij, want dat is ook een kenmerk van een betoverde prediking, die prediken zogenaamd Christus en zijn genade, maar ze snijden het valse werk niet af. Daar moet ik ook niks van hebben, hoor. Daar moet ik absoluut niks van hebben. Dat heb God me verboden dat in te zegenen. Dat zijn ook valse leraars. Die zeggen, je moet alleen preken wat het is en niet wat het niet is. Dat is een valse leer. Gods volk staat bol van waarschuwingen tegen valse leraars. David stond in de bressen. Want die leeuw die was het niet. En daarom moest hij zijn hersens inslaan. Die leeuw die de kudde aanviel, die was het niet. Dus David heeft daar niet een pijpje lopen roken. Die zegt, nou leeuw. Welkom, hè? Dat zeggen ze tegenwoordig, niet in woorden, hè? Maar zo is wel hun openbaring. Nee, zegt David, ik zou jou eens bij je baard pakken en ik zou je de hersens eens inslaan, omdat je aan die schapen van Christus durft te zitten. Ja. Tegenwoordig maken ze van Christus een humanist. Ook in de reformatorische kerken, Christus is een humanist, hè? Zo leren ze dat. Ja, maar dat is Christus niet. Christus is het lam Gods die de zonde der wereld op zich genomen heeft. Maar hij is ook de leeuw uit Juda's stam. Die de rechten van zijn vader verdedigt. Ook nu. Door middel van het getuigenis des geestes. Door middel van zijn ware geroepen knechten. Kun je niet over zwijgen? Kun je echt niet over zwijgen? En toen de waarheid van het evangelie in het geding had, sloeg hij heel die tempel leeg met een geesel. Nou. Ik ben van mijn leven. Ik weet wel dat ze er geweest zijn, die godzalige predikanten die in de bressen staan. Maar ik ken ze niet vanuit mijn leven. Nee, ik ken ze niet. Ze zijn er niet meer. Ze zijn er niet meer. Niet hier in het Westen. Het is alles ene grote slijmballenkliek geworden. Ja. Ik geloof nog wel dat de Heer zijn volk hebt. Maar geliefde, dat kan je niet met een zoete lieve Gerritje leer uit verlost worden uit die betoverde kliek. Dan moet de donder van de wet en de wijte van het evangelie in Christus gepreekt worden. Opdat je van die hoge klip zou afkomen. Kom van de Libanon af. Ja. Dan ga je elkanders lasten dragen. Hè? Niet omdat je de wet der zeden erbij neemt, maar omdat de liefde van Christus je drijft tot barmhartigheid. Want God wil barmhartigheid en geen offeranden. En zodra het offeranden zijn, hè, en nou wordt dat bedoeld als wettische offeranden, werken der wet, aanvullende gerechtigheid, dan moet het zwaarte van het woord erin. Absoluut. Ja. Kijk, als er nog beslag legt, dan kun je mensen nog inwinnen. Dan kun je mensen nog inwinnen door de liefde. Maar als de liefde bespottelijk gemaakt wordt, geliefde. Het evangelie bespottelijk gemaakt wordt. Doordat ze de wet erbij nemen. Hè? Dat is een half evangelie. Dan moet echt dat zwaard Want er zijn zachte heelmeesters die stinken, want dan moet er zwaarder. Zwaar! Dan moet er dynamiet gepreekt worden. Dynamiet van de wet. En de wet die doodt. De wet laat je niet in het leven. Als de wet je in het leven laat, ben je aangelaat. Dus dan ga je elkaar anders lasten dragen. Niet omdat je de wet der zeden erbij neemt. Maar omdat de liefde van, hè, de liefde van Christus die dringt ons. En als de liefde van Christus je drijver is. In dat kader, dat zei ook Kolbrugge, dan hoef je eigenlijk om je heiligmaking niet te bekommeren. En dat wordt niet verteerd door die afscheidingspredikanten, omdat zij die tweede bekering niet kennen. Die hebben niet genoeg aan Christus, dan heb je eigenlijk een hele valse leer. Dan hoef je om de wet niet meer te bekommeren, want als we Christus hebben, dan heeft hij ons en dan worden we ook beladen met vruchten, omdat Christus de zijne met bevrucht met zijn geest. Dacht je dat Christus half werk doet? Nee, geliefde. En het is een doorlopende verzuchting van Gods volk, hè, als zij in het donker verkeren om in Christus wederom bevonden te worden. En dan hijgen ze niet naar de wet om hun leven te regelen. Hè, maar dan hijgen ze naar het leven en de gerechtigheid van Christus. Dan roepen ze uit en dan smeken ze aan de troon der genade. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij een rechte sporen. Kijk, daar heb je het. Zijn trouw, zijn genade. Stier mij een rechte sporen. Niet de wet. En dan zegt de Heer Jezus, zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zie je? Omdat ze die gesmaakt hebben. En de zulke die jagen naar de prijs van het wit, hè, die zij in Christus hebben. Ja, dan moeten we stoppen. Maar geliefde, leg je leven er nou eens bij. Uit welke bron leef je? Heb je aan Christus genoeg of moet je daar nog wat bij zuchten? Ja, het leven der dankbaarheid is vol goede werken. Maar die werken des geloofs, die worden alleen je uit Christus geschonken. Denken goed, omdat dat is geen productie van de godsdienst, dat is geen religieus productieproces. Maar dat wordt wel geleerd in onze dagen. Maar ik heb ze wel gekend, die regel des levens, dominee. Ik heb er al eens ooit iets van gezegd. Hè? Daar kan alles mee door, dat blijkt. Hè? Omdat hun... Ja. Kijk, dat oogmerk is niet zuiver. Ze leven niet uit het geloof, maar van regels en richtlijnen. Dan leef je niet uit Christus. Christus is geen regel of een richtlijn. Dat is een bron. Dat is een bron des levens. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Maar ook, geliefde, om te wandelen in het pad van Gods geboden. Maar dan heb je niet de bron de wet. Dat wil ik ermee zeggen. Dan heb je de bron Christus. En als Gods volk zich maar bezijden die wet, of bezijden dat die dat smalle pad bevindt, dan roepen ze uit, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. In al die regels en richtlijnen, geliefde, die worden bewaard in de wet. Hè? Gods regels en richtlijnen, Gods geboden. Ja, ja. U zegt maar, is dan de wet der zeden niet de wet van Christus? Nee, dat is niet de... De Heer Jezus zegt, die in mij geboden blijft, lees het nou. Gaat hij ze dan weer opzwepen met, gij zult niet. Met de doet dat der wet, nee. Het gebod van Christus is, gij zult elkander lief hebben uit de reinheid. Als we elkaar ook bestraffen, net als Paulus Petrus doet. Als hij een echt kind van God bent en je laat een ander kind van God in zijn zonde of in zijn betovering. Dan geloofde Petrus niet dat dat waar was, hoor, dat hij met de Joden veinsde. Dat de Joden het gelijk hadden, dat geloofde hij natuurlijk niet. Hè. Hij wist dat hij veinsde. Maar als je zo'n veinzende broeder of zuster niet terecht roept, en dat kan soms heel scherp moeten, ja, absoluut. De Heer Jezus zegt tot Petrus, ga achter mij, Satanus, want gij verzint de dingen die des mensen zijn en niet die goden zijn. Het kan heel scherp zijn, het kan heel afsnijdend zijn, maar het is tot je zaligheid, geliefde, het is tot je nut. Laat je toch door de tucht van het woord behandelen, hè? En als je daaruit mag leven, hè, dan vind je in Christus die oneindige fontein van genade. Genade vol genade. Mijn genade is uw genoeg, zegt hij. Ja, en Paulus die kreeg geregeld zo'n vloekende duivel op bezoek. De Heere nam hem niet weg. Nee. En dat moet de kerk leren, geliefde. En dat had een nut. Paulus zegt, opdat ik me niet zou verheffen om de uitnemendheid der openbaringen. Paulus had veel licht mogen ontvangen, gezien, de dingen Gods gezien zoals ze werkelijk waren. En dan krijg je een onderscheid tussen wet en evangelie, tussen vlees, tussen vroom vlees en geest. Want dat staat ook tegenover elkaar. Dat vrome vlees en de geest, dat zijn twee vijanden van elkaar. God maakt zijn volk niet vroom, zoals wij dat verstaan. Nee. Hij maakt je goddeloos omdat je het bent. Ja. U zegt, moet ik dan als een goddeloze wandelen? Ja. Ja. Als Christus je genoeg is, dan zegt Paulus, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Een goddeloze, zegt hij. Hij zegt, maar ik dank God in Jezus Christus, onze Heer. Die man die was dwars door zijn bekering gezakt, hij zegt, want ik maakte er niet alleen een vleeselijke boel van. Nee, de wet zei dat ik vleeselijk was en bleef. U zegt, dat komt nooit goed. Ja, in Christus. In Christus. Dan is het volkomen goed. Hè? Dan hebben Gods kinderen een volkomen gerechtigheid en een volkomen heiligheid in die lieve borg. En die gaan ze, ja, dat doet de geest der heiligmaking, die gaan ze ten dele beoefenen. Maar die volkomenheid, hè? Niet een halve heiligheid. Zoals in onze dagen. Nou ja, dan zeggen ze, je doet toch je best. Je maakt ervan wat je ervan maken kan. Dat is niet het leven der dankbaarheid in Gods kinderen. Nee. De ware kinderen Gods, die leggen gedurig als een madenzak voor de voeten van Christus. Dan kunnen ze nog geen pink verroeren of bewegen, of het is allemaal ongerechtigheid. Heb jij zo al leren kennen? God neemt genoegen als je daar iets goeds bijvoegt. Als je denkt dat je er iets goeds moet bijvoegen. Laat ik het zo zeggen. En dat zijn die totaal vleeselijke en die verkochte onder de zonde. Daarvan getuigt de geest. Onberispelijk. Rechtvaardig. Wandelende in al Gods geboden. Ja. En morgen, en als je denkt dat je het gered hebt. Als je denkt dat je het gered hebt en dat je goed op weg bent. Dan ben je rijp om in de zonde te vallen. Ik heb wel eens tegen een predikant gezegd. Ik zeg, jij bent rijp om in de zonde van hoererij te vallen. Opdat je zou weten wat genade is. Maar ze weten het niet meer. Bijkans niet meer. Als je achter de schermen kijkt en kijkt wat er bij die regel des levens mensen allemaal mee door kan. Dan reizen je haren te bergen. En Gods volk die gaat daar benend overeen en hun zitten daar op hun lauweren te rusten. Dat zijn degenen die de wetten niet doen. Die de wet erbij nemen. Die zeggen, nou ik moet toch netjes leven. En ik moet toch zo God behagen. Maar dan doe je net God niet behagen, dan doe je de zonde. Dan maak je jezelf weer tot een overtreder. De Heer Jezus zegt, ik leef en gij zult leven. Hebt hij gezegd dat leven... Dat je die wet erbij moet nemen. Om aan dat leven te komen. Wie dat doet, dat de wet. Natuurlijk alles door genade. Heeft hij dat gezegd? Nee. Mijn genade is u genoeg. En als je er niet genoeg aan hebt, geliefde, ben je een verdoemde hypocriet. Dan ben je een dwaze maagd. Dan ben je een fariseer. Ja. Maar die Samaritaan, geliefde, die moest het van het offer hebben. En die keerde terug tot de ware hoge priester. En die loofde God. En die mij eren, zegt een Heere, die zal ik eren. Maar die mij versmaden, die de volkomen offerande van Christus teniet doen, door een zogenaamd vroom leven, die zullen licht geacht worden. Omdat ze de wet niet nemen als wet. Begrijp je? Ja, het is niet te begrijpen. Dat is nou het leven van Gods kinderen, geliefden. Die vallen van het ene wonder in het andere wonder. En die gaan zich erover verbazen dat God met zo'n monster nog van doen wil hebben. Want we doen niks anders als die wet overtreden. Niks anders. Juist als we als we het in het vrome zoeken. Ja. Gods volk die kan er maar niet overheen, want bij elke stap dan klinkt het ongerechtigheid, ongerechtigheid. Want de wet is geestelijk hoor. Is de wet wel eens geestelijk geworden in je leven, dan blijft er van jou niks meer over als één brok zonde. En dan gaat Paulus zeggen, dat ben ik. Ik de grootste der zondaren. Maar mij is barmhartigheid geschied. In Christus. Amen. O lieve heren. Als u het niet bent, dan is het niks. Maar als u het bent en u bent het, dan hebben we alles. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Heren, mocht gij ons daarin verzegelen. In die arbeid van Christus, in de gehoorzaamheid van Christus. Want die zullen ook vruchten dragen. Die zullen vol met vruchten zijn, met vruchten beladen. Dat heb je zelf gezegd in uw woord. Kan niet uitblijven, is onmogelijk. Dat degene die in Christus door een waargeloof zijn ingeplant, geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering, maar ze zien ze zelf niet. Nee. Dan zullen ze straks zeggen, Heren, wanneer hebben we dat gedaan? We kunnen het niet meer herinneren. O Heren, mocht gij door de bediening des woords die valse leraren te neerslaan, die Gods volk opzadelen met regels en richtlijnen en die ze afhouden van Christus. En schenk gij ons uw genade. Schenk gij het ons allen. Dat alle mensen hier die hier zitten, het zijn er niet zoveel deze keer, profeten waren. Dat is mijn hartelijke wens, Heren. Mocht gij uw woord zegenen. Om Jezus wil, in Jezus naam. Amen. En geliefde, laten we nog zingen van Psalm 89. Psalm 89. Het 8e zangvers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij stekend hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. En wat er verder volgt uit het 8e vers van Psalm 89. En nogmaals, zonder orgelbeleiding, de organist kan een paar weken niet aanwezig zijn. Maar de psalmist die getuigde komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, niet hoe het orgel speelt. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest en wat er verder volgt in dat 8e vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen weer kroon dragen. Door u alleen welbehagen, want God is ons ten schild in strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Laten we eindigen. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.